Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en vierde vers van Psalm 75. Psalm 75, vers 1 en 4. Luisteren naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het derde hoofdstuk, Hebreeën 3. En na de schriftlezing zingen we Psalm 106, het 15e vers. Psalm 106, vers 15. Hebreeën hoofdstuk 3. Daarom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want een ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar, tot getuigenis der dingen die daarna gesproken zouden worden, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, zij hebben mij beproefd, zij hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht, en sprak altijd, dwalen ze met het hart, en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God, maar vermaant elkander te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Terwijl er gezegd wordt, heden indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet gelijk in de verbittering geschied is, want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet alle die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoornd geweest, 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Wij zien dan dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.
Thank you.
Gemeente, met Pinksteren hebben we met elkaar het evangelie des Heren gehoord uit het 47ste hoofdstuk van het boek Ezechiël. Het visioen van de tempelstroom. We hebben dat visioen nog niet geheel gelezen en overdacht. En daarom gaan we vanmorgen met dat Bijbelgedeelte verder. En we komen aan het 11e vers. Ezechiël 47 vers 11 is onze tekst voor vanmorgen. Daar lezen wij: doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Laten wij eerst Gods onmisbare zegen bidden. O Heere, het is in uw goedheid dat we vanmorgen nog weer samen mogen komen aan de plaats waar wij zondag aan zondag mogen vergaderen en waar wij samen mogen luisteren naar uw goddelijk woord, maar waar we ons ook mogen verenigen in gemeenschappelijk gebed. En zeker, Heere, de plaats waar wij zijn is de plaats waar uw woord verkondigd wordt. En dat is een van de belangrijkste dingen telkens weer in onze eredienst. Dat we mogen luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Wat gij spreekt en wat voor ons daarom van belang is. Maar het is ook de plaats des gebeds. Gij zegt, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. En dat hebt ge inderdaad gesproken van uw tempel in Jeruzalem. Maar Heere, in een afgeleide zin mag toch elk godshuis ook een plaats des gebeds zijn. En het is daarom ook van groot gewicht dat wij in dit morgenuur, maar ook op andere gelegenheden samen mogen komen om u aan te roepen. En u onze noden bekend te maken en u ook dank te zeggen voor de vele zegeningen en de weldaden die gij ons hebt geschonken. Gij zijt het zo waard, o God, om geëerd, gedankt en gebeden te worden. Gij zijt het zo waard dat wij u in alle dingen nodig hebben en dat we u erkennen als de God die ons regeert, onze koning en onze soeverein, maar dat we u ook erkennen als de bron van alle zegeningen en weldaden in het natuurlijke leven en in het geestelijke leven. Gij zijt het zo waard, Heere, dat we u ook onze noden en onze behoeften bekend maken en dat we u bidden om vervulling van al die noden en behoeften. En Heere, als wij dan zien wat gij ons gegeven hebt, dan hebben we overvloedig stof om te danken en dan hebben we stof om u te erkennen. Heren, dan mogen we wel beginnen bij datgene wat u in het Rijk der Natuur hebt willen doen in deze afgelopen week. Er zijn weken geweest, heren, dat we met zorg en met bezorgdheid vervuld waren ten opzichte van datgene wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud. De aanhoudende regen, heren, het was telkens weer een oorzaak van bezorgdheid voor velen. Maar gij hebt in die weersgesteldheid in de week die voorbij is gegaan genadiglijk een wending willen brengen. En gij hebt ook in dat opzicht nog willen betonen dat gij gedachtig zijt aan de werken uwer handen. En dat inderdaad uw woord de waarheid is. Ach Heere, dat woord is altijd de waarheid. Maar we moeten het keer op keer weer leren zien als de waarheid. Gij hebt het beloofd en toegezegd dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden. En hoewel wij door onze zonden verdiend hebben, heren, dat zaaiing en oogst wel zouden ophouden. En dat we prijsgegeven zouden worden aan de machten van het verderven van de dood. Van de dood door gebrek en honger en ellende. Hebt gij het toch nog willen bewijzen dat wat gij gesproken hebt en wat uit uw lippen ging, vast en onverbroken zal blijven. O Heere, wij bidden van u, geef dat wij de weldaden en de zegeningen niet verzondigen. Dat wij er niet mee de weg opgaan, heren, waarmee we, die we zoveel en zo menigmaal al zijn opgegaan, namelijk de weg van het van u afwijken en met de geschonken weldaden de zonde dienen. Zoals het volk Israël dat gedaan heeft, toen zij het wol, de wol en het vlas en het koren en alles wat gij gaf aan de Baals hebben geofferd. En heren, wij doen niet anders en wij zijn niet beter. O God, wij bidden van u, geef ons genade. Niet alleen om u te erkennen vandaag en aan andere dagen voor uw zegeningen, maar geef dat de waarachtige erkentenis van u de Heere daarin bestaan mag, Heere, dat wij vragen, wat zullen wij doen, Heere, met datgene wat gij gedaan hebt en wat gij geeft? Hoe kunnen en hoe mogen wij u erin en ermee verheerlijken? Wij bidden van u, Heere, geef dat er zo ook een waarachtige behoefte en een begeerte mag zijn om u te erkennen, maar ook om u tevens nodig te hebben voor de toekomst. Want, ach, we hebben het weer gezien, we zijn en we blijven afhankelijk. Afhankelijk van dag tot dag en van seizoen tot seizoen. Afhankelijk, ja, van ogenblik tot ogenblik. Want de mens heeft niets in zijn eigen hand en niets in zijn eigen macht. Het is alles in uw hand, o Heere. Gij regeert, gij bestuurt, gij toont uw almacht, gij, ja, gij gedenkt in uw toorn nog aan uw ontferming. En wij bidden van u, leer ons zo in die afhankelijkheid van uw leven, in dat besef dat gij regeert. Heere, wij bidden van u dat wij dan ook voor deze dingen een dankbaar hart mogen hebben, maar niet alleen voor deze dingen, dat wij ook voor de andere weldaden en zegeningen u erkennen mogen en dat gij daarin en daardoor verheerlijkt mogen worden. Wij bidden u, Heere, bijzonder ook om een dankbaar hart voor het woord dat wij nog in vrijheid mogen horen. Het woord dat ook vandaag nog weer tot ons mag komen, in al zijn ernst, maar ook in al zijn rijkdom, in de genade aanbieding, in de verkondiging van hem die onder de hemel zijn naam heeft geopenbaard, in welke naam zaligheid ligt. Heren, wij erkennen u dat gij het zijt die ons ook op deze wijze uw goedheid bewijst, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid, beter dan het dagelijks voedsel is het brood des levens. Beter dan de aardse zegeningen zijn de hemelse gaven en giften die in en uit Christus ons toekomen. O Heere, wij smeken u, laat dat woord ingang mogen vinden in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing. Laat het zijn kracht mogen doen in ons leven, tot zaligheid, tot bekering. Laat dat woord door uw Heilige Geest gebruikt mogen worden, Heere, om voor het eerst of bij vernieuwing bekering te werken, zodat we ons van de zonde mogen afkeren, zodat we tot u mogen heenkeren, ja, op u ons betrouwen mogen stellen en bij u een schuilplaats mogen zoeken, met al onze noden, met al onze zonden. Ja, dat wij onze zonden bij u mogen brengen, Heere, en van uw vergeving, genadige vergeving mogen begeren en ontvangen. O Heere, heilig uw woord aan ons hart, zegen de prediking van deze morgen en geef dat uw naam erin en erdoor verheerlijkt mag worden. U kent onze noden, Heere, en die zijn dan ook voor een ieder onzer weer heel persoonlijk en daarom ook verschillend. U weet van een ieder onzer af, Heere, in welke weg we gaan, in welke omstandigheden we verkeren. Ach, gij hebt ons zelf in een bepaalde weg geleid en gij hebt ons zelf in bepaalde omstandigheden gebracht. De een maakt tijden van zorg en moeite en droefheid door. De ander kent dagen van vreugde en blijdschap. Heere, er zijn redenen en oorzaken om uw naam te erkennen voor alles wat gij geeft, maar tevens ook om u te bidden en te smeken of gij in al onze noden wilt voorzien, ook de noden in ons aardse bestaan, ziekte, rouw, kruis En wat er dan al kan zijn, Heere, dat alles een gevolg van de zonde is en dat alles eraan herinnert dat hier op aarde het leven vol moeite en verdriet is. En dat we daarom hier de stad, de blijvende stad, niet kunnen zoeken en zeker niet zullen vinden. Maar dat we hem elders moeten zoeken. Heere, wilt gij ook de tegenspoeden nog gebruiken en die nog heiligen aan het hart en er nog zegen, nog winst uit geven. We mogen u erkennen dat zuster Boeter uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen en dat zij thuis mocht komen. Heere, u weet wat ze nodig heeft. U kent haar omstandigheden. Geef haar dankbaarheid voor wat u tot nog toe wilde zijn. Maar geef haar ook een afhankelijk hart, een biddend hart, om het voor lichaam en ziel u de Heere in alles aan te bevelen en het van u te mogen verwachten. Heere, wij smeken u of gij allen die in moeilijkheden verkeren genadig wilt bezoeken met uw heil. En of gij het wilt leren, Heere, in de weg van de beproeving het oog te vestigen op u en alles bij u te zoeken. Heere, wij mogen uw naam ook erkennen voor weldaden geschonken. Er zijn er in ons midden die mochten slagen voor een examen. En dat is ook weer een bewijs van uw goedheid, Heere. Gij hebt het wel gemaakt. Gij hebt daarin ook uw gunst willen bewijzen. En de talenten die gij hebt willen schenken ook willen zegenen. Heere, geef dat bijzonder ook die jonge mensen met de weldaad hun geschonken in u de Heere mogen eindigen. En laten ze de krachten en de talenten hun door u geschonken ook mogen leren gebruiken tot uw eer en in uw dienst. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Zegen alle arbeid in dienst van het evangelie. Wil uw naam verheerlijken over de ganse aarde. En wilt gij uzelf, o Heere Jezus Christus, in het centrum plaatsen. In de prediking van uw woord, in de verkondiging van het evangelie, maar ook in het leven van uw kerk. Opdat uw kerk leven mag, uit u, maar ook tot eer van u. En opdat zo in het midden van deze wereld, waarin zoveel ellende en zoveel nood, zoveel goddeloosheid, zoveel ongehoorzaamheid is, het toch gezien mag worden dat er een volk is, Heere, dat door u gezaligd wordt, een volk dat u vreest, een volk dat u mag dienen. Heere, hoor ons naar de grootheid van uw ontferming in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 81 en daarvan het 11e, 13e en het 15e vers.
Yeah.
In het 47e hoofdstuk van zijn profetie vertelt de profeet Ezechiël van het visioen dat hij gehad heeft, te midden van een veel groter visioen, namelijk de hoofdstukken 40 tot en met 48 over de herverdeling van het land en de herbouw van de stad en van de tempel. Wel, midden in dat grotere visioen vertelt hij een onderdeel, namelijk dat hij een visioen gezien heeft van een tempelstroom van water dat uit het heiligdom tevoorschijn komt en dat in oostelijke richting wegstroomt en dat bij het wegstromen al dieper en breder wordt. Hij vertelt dat hij dat gezien heeft en hoe een engel hem ook uitleg heeft gegeven. En hoe die engel hem ook verteld heeft dat die beek in de richting van de Dode Zee stroomt. En als die beek in de Dode Zee uitmondt, dan wordt het water van de Dode Zee gezond. Zo gezond dat er ook een menigte vis in die zee zal leven. En zodat er ook mensen, vissers, de kost kunnen verdienen door de visserij op de Dode Zee. Terwijl dat toch een zee was, die alle jaren en eeuwen door met onvruchtbaarheid geslagen was en niet voor niets de Dode Zee genoemd werd. We hebben gezien dat dit visioen niet letterlijk verstaan moet worden, alsof er ooit een stroom uit Jeruzalem zal ontspringen en in de Dode Zee zal uitkomen en daar wonderen zal doen. We hebben gezien dat hier geestelijke dingen mee worden aangeduid. En dat water dat uit de tempel komt is het beeld van de Heilige Geest die meerdere malen met water vergeleken wordt. En het is een levendmakende geest. De geest waar hij komt zal leven brengen midden in de dood. De dood die over het mensenleven en over de wereld gekomen is. En niet zonder reden mag de mens en de mensheid vergeleken worden bij de Dode Zee. Onvruchtbaar, hij draagt geen vruchten voor God en tot verheerlijking van God. In plaats van goede werken te doen en vruchten tot eer van de Heere voor te brengen, gaat er van de mens, net als van de Dode Zee, een vergiftigende, een verdervende invloed uit. Maar als God zijn geest doet komen, zelfs tot de grootste der zondaren, dan gaat die geest zo'n zondaarsleven aangrijpen en vernieuwen, dan gaat hij leven brengen daar waar de dood is. Zo heeft Ezechiël in dit visioen iets gezien van het Pinkster-evangelie en van het werk van de Pinkstergeest. Hij heeft dat gezien en hij heeft dat van die engel gehoord. Maar er zijn nog twee aspecten in dat visioen die we nog niet met elkaar hebben overdacht. Daar is in de eerste plaats datgene wat we vanmorgen in onze tekst vinden. En dan is er in de tweede plaats wat wij vinden in het 7e en nog duidelijker in het 12e vers, namelijk dat aspect van de bomen die aan de oever van de beek groeien. Wel, nu vanmorgen willen we het 11e vers overdenken over die moerassen en die modderige poelen waar geen leven komt, maar die tot het zout verdoemd worden. En dan volgende week bij Leven en Welzijn willen we met elkaar onze aandacht geven aan dat vruchtgeboomte en aan de vruchten die er aan dat geboomte groeien. Er zijn in de buurt van die Dode Zee modderige plaatsen en moerassen, zegt onze tekst. Modderige plaatsen en moerassen. En daar verandert niets. Nogmaals, de Dode Zee wordt herschapen, wordt levend gemaakt. Maar, en dan komt onze tekst, en dat tekstwoord begint met een woord dat duidelijk een tegenstelling aanduidt. Het woordje doch, of maar, of daarentegen, of evenwel, of hoe je het maar vertalen wil, doch, Dat gebeurt er met de Dode Zee, daar zal alles leven waar die stroom des geestes komt. Doch, er zijn modderige plaatsen en poelen en die zullen niet gezond worden. Wat zijn dat voor streken? Wat zijn wat wordt ermee bedoeld? Wel bij de Dode Zee, aan de oever van de Dode Zee, vooral aan de noordelijke punt van de Dode Zee, waren toen en zijn nog van die modderige plaatsen, van die kuilen, niet een kleine kuil, maar grotere terreinen, waar wel water in staat, maar waar het water dat erin staat toch ook spoedig weer verdampt. En dan blijft er een modder achter, dan blijft er een kuil over waar geen water meer in staat, maar waar de grond erg drabbig is en waar een witte korst overheen komt te liggen. En die witte korst wijst erop dat er zoutafzetting heeft plaatsgevonden. We hebben gezien dat de Dode Zee de zee is waarin de rivier de Jordaan uitstroomt. En die Jordaan heeft ook zijn uitwerking op die modderige plaatsen, omdat die met name liggen aan de noordelijke punt van de Dode Zee, daar waar de Jordaan uitmondt. Maar alles wat de Jordaan heeft gedaan in de loop der eeuwen is uiteindelijk van geen enkel blijvend resultaat geweest. Want de zee is niet veranderd, dat bleef de zoutzee met dat onnoemelijke hoge zoutgehalte. En die modderige plaatsen en die moerassen zijn ook in wezen niet veranderd. Daar kwam geregeld water in, maar door de warmtes verdampte dat water en bleef er toch niets meer van over. Wel nu, wat gaat daar nu gebeuren als die tempelstroom komt? Ezechiël zegt dat daar niets gaat gebeuren. Ik geloof dat we onze tekst zelfs zo moeten verstaan, dat die tempelstroom daar niet eens komt. Staat niet dat die tempelstroom er wel komt. Er staat in vers 9 dat overal waar die beek komen zal, zal het leven. Wel nu, dus datgene, die plaatsen waar geen leven komt, zo mogen wij aflezen, dat zijn de gebieden waar die stroom, waar die beek van levend water niet komt. Overal waar hij komt, komt er leven. Hij komt daarom kennelijk niet bij die modderige plaatsen en die moerassen, want daar komt geen leven. God stuurt die stroom des geestes naar de Dode Zee, naar dat vervloekte gebied. Maar daar maakt God toch weer onderscheid. Is er dan onderscheid? In wezen niet. Het is allemaal gebied dat onder het oordeel Gods ligt. De zee zelf en de modderige plaatsen eromheen. Het is allemaal gebied waar de dood heerst als een oordeel Gods. God heeft overal de vloek gebracht. Maar als hij zijn geest gaat laten werken in dat vervloekte gebied, dan gaat hij onderscheid maken tussen de ene plaats en de andere. Als God zijn geest uitzendt in een door de zonde vervloekte wereld, en als zijn geest komt werken in een gevallen geslacht van verloren kinderen van Adam, dan gaat God toch onderscheid maken. Dan werkt de geest hier, maar hij werkt daar niet. Dan doet hij hier zijn kracht gevoelen en ergens anders doet hij zijn kracht niet gevoelen. Dan wordt de dode zee herschapen in een vruchtbaar gebied, maar de modderige plaatsen en de moerassen worden niet gezond en die worden tot het zout overgegeven. Waarom doet God dat zo? Ik geloof dat er op die vraag twee antwoorden zijn, twee Bijbelse antwoorden, twee antwoorden die misschien helemaal niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen, voor ons verstand althans, bij God ligt het wel goed, in zijn plan past het precies en is er harmonie, maar voor ons beperkte en door de zonde verduisterde verstand ligt er een moeilijkheid, ligt er een onmogelijkheid zelfs om de twee met elkaar in verband te brengen, maar niettemin de schrift geeft inderdaad twee antwoorden op de vraag waarom de Heere onderscheid maakt waar het niet is. Waarom komt de Heilige Geest niet bij die modderige plaatsen en bij die moerassen? Eerste antwoord dat ik u geven wil is dit antwoord. Omdat God in zijn vrijmacht zo beschikt. De Heere is toch vrij om zijn geest te laten werken waar hij wil? En er is voor de Heere toch geen enkele verplichting om zijn geest uit te zenden. En als hij zijn geest uitzendt, dan is er voor de Heere toch geen verplichting om die geest overal te laten werken. En in ieder mens te laten werken. De schrift zegt ons zonder enige aarzeling, en daarom herhalen we het zonder enige aarzeling, dat God zich ontfermt over wien hij wil. En dat hij verhardt wie hij wil. Dat staat toch in de schrift? Dan hoef ik het ook niet te verzwijgen. God ontfermt zich over wie hij wil. En daarom gaat die stempelstroom naar de Dode Zee om daar leven te brengen in de dood. En hij verhardt wie hij wil. En daarom slaat God die modderige plaatsen en die moerassen over. Is hij niet de pottenbakker die macht heeft over het leem? En wie zal hem ter verantwoording roepen? Als hij het ene vat maakt ter ere en het andere ter onere. Wie zal tegen de pottenbakker zeggen, waarom doet gij al zo? Hij heeft toch vrije beschikking over het leem. Hij is toch de pottenbakker. En gemeente, dat zien wij. Deze dingen die zo in de schrift staan en die ik zomaar vanuit de schrift doorgeef, dat zien we in de wereld. We zien het gestalte krijgen dat de Heere zijn geest uitzendt en dat de dode zee levend wordt, maar we zien het ook dat de Heere de modderige plaatsen passeert. En dat daar geen werk gebeurt. We zien het dat de Heere onderscheid maakt. We zien het hierin dat het ene gebied in de wereld veel rijker beweldadigd en gezegend is met het werk van Gods genade en de openbaring van zijn geest dan andere gebieden in deze wereld. We zien het dat de ene stad en het ene dorp rijker gezegend is aan zuivere prediking van het evangelie en bediening van het woord, maar ook bediening van de Heilige Geest aan het andere dorp of de andere stad. Als je Flakkee en Goeree vergelijkt met Voorneputte, dan zie je duidelijk dat er verschil is. Want hier heeft de Heere en in het verleden veel van zijn werk gedaan. Terwijl andere streken, bijvoorbeeld Voorneputten, veel meer aan de macht van een moderne godsdienst zijn overgeleverd geweest. Is dat niet waar? En wat is de verklaring daarvoor? Daar is in de eerste plaats deze verklaring voor, dat de Heere onderscheid maakt in zijn soevereine wilsbeschikking. De wind blaast waarheen hij wil. En niemand gebiedt de wind om hierheen te blazen of daar te waaien. En niet alleen de wind blaast waarheen hij wil, maar het water van de tempelstroom stroomt waarheen het wil, waarheen God het wil. Is daar de Heere onrechtvaardig in? Als wij gaan denken of hardop gaan zeggen dat dat onrechtvaardig is, dan zijn wij al fout. Want wie heeft de macht om tegen de pottenbakker te zeggen, wat doet gij? Wie vermeent dat hij het recht heeft en waar haalt de mens, de zondaar, de moed vandaan om God vragen te stellen? Vragen die de Heere maar eens moet beantwoorden. Het is niet onrechtvaardig. Want God zou rechtvaardig zijn als hij nergens de stroom uit de tempel deed vloeien. Het zou rechtvaardig zijn als de Heere allen aan het zout en aan het oordeel prijs gaf. Want we liggen allemaal onder het oordeel. En we hebben allemaal hetzelfde verdiend. Maar dat de Heere nog onderscheid maakt en dat er nog een dode zee tot leven komt, dat is zijn genade. Het is geen onrecht dat die modderige plaatsen aan het zout overgegeven worden en dat de Heere zich daar niet mee bemoeit en daar zich niet mee inlaat. Dat is geen onrecht. Het omgekeerde is het geval, dat is recht. En als dat overal gebeurde, zou dat billig zijn, zou dat juist zijn, dat is verdiend, dat hebben we ernaar gemaakt. Dat we allemaal als moeras prijsgegeven zouden worden aan het verderf. Maar dat de Heere in zijn ontferming toch zijn geest geeft. En die geest doet stromen in een gebied en werken in een gebied waar de dood en de vloek heerst. Dat is een wonder van zijn goddelijke ontferming. Dat is het bewijs van zijn zondaarsliefde. Hij had allen kunnen verwerpen, maar dat heeft hij niet gedaan. En gemeente, nu is er van nature geen onderscheid. Van nature is er geen verschil tussen de Dode Zee en de moerassen in de buurt ervan. En toch maakt de Heere onderscheid. Kracht tussen eeuwig welbehaag. Ik zou zeggen, dat is het eerste bijbelse antwoord op de vraag, waarom komt de Heilige Geest daar niet? Omdat het God behaagt onderscheid te maken tussen de een en de ander. Maar dat is niet het enige antwoord, het enige bijbelse antwoord. Er is ook een ander antwoord en ik zei al, dat zijn twee antwoorden die heus bij God harmoniëren. Hoewel ze aan onze kant wellicht een heel eind uit elkaar liggen. Voor ons besef, voor ons verstand, voor onze redenering. Laten we dan ook niet proberen ze met elkaar in overeenstemming te brengen, want dat hoeft niet eens, ze zijn al met elkaar in overeenstemming. Daar moeten we van uitgaan, dat moet ons geloofsuitgangspunt zijn. Maar laten we wel inderdaad ook in ons besef recht doen aan beide verklaringen en beide antwoorden uit de schrift. En wat is dat andere antwoord dan? Ik heb u al gezegd dat de Jordaan in die Dode Zee uitstroomt. Maar ondanks dat de Jordaan jaar op jaar zijn zuiver, zijn zoet water in die Zoute Zee heeft uitgestort, is er in die Dode Zee niets veranderd. En is er ook in die moerassen en in die modderige plaatsen niets veranderd. We zagen met Pinksteren dat die Jordaan gezien mag worden als het symbool van alle goede invloeden die er in de wereld dankzij Gods genade nog zijn. Want deze wereld heeft ook nog goede dingen dankzij Gods genade. Er zijn ook nog goede dingen als een gevolg van het evangelie in deze wereld. Ja, het evangelie zelf is dat goede geschenk van de Heere en de prediking van het evangelie. En dat heeft toch in algemene zin nog veel goeds gedaan. Dat heeft de volledige uitwerking en doorwerking van de vloek nog tegengehouden. Gods wet, Gods evangelie en de verkondiging van beide. Maar uiterlijk mag er nog een tegenhouder geweest zijn van de volle doorwerking van de vloek. Het woord zoals we het hier voor ons hebben, de prediking van het woord, als er de Heilige Geest niet bij komt, dan stuit het woord altijd weer af op de weerbarstigheid van ons hart. Dat woord is goed. Dat woord als wet en evangelie is naar het getuigenis van de schrift zelfs levend en krachtig. Maar wij hebben in ons die verschrikkelijke mogelijkheid dat wij de geest die door het woord komt kunnen tegenstaan en kunnen weerstreven. Wij hebben dat verschrikkelijke dat als een gevolg van de zonde ons leven heeft aangegrepen, namelijk dat wij ongehoorzaam en ongelovig zijn. Ik zal u een voorbeeld noemen uit het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zelf gebruikt het. Hij spreekt op een gegeven moment over de steden waarin het meest van zijn krachten geschied zijn. Capernaum, Chorazin, Bethsaida. Plaatsen waar hij veel gearbeid heeft, waar hij veel gepredikt heeft, waar hij veel wonderen gedaan heeft. Maar waar alles wat hij deed en alles wat hij zei, in het algemeen gesproken, afstuitte op de hardheid van het hart en de onwil en de ongehoorzaamheid bij degene die naar hem luisterden. En toen heeft hij die steden, zo staat er in Matteüs 11, verwijten gemaakt. En hij heeft gezegd dat het de steden Tyrus en Sidon en Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels. Want als in die steden, zegt de Heere, zulke krachten gedaan zijn, waren, dan hadden ze zich bekeerd in zak en as. Nu kunt u zich indenken dat er ooit in deze wereld een beter prediker van het woord geweest is dan de Heere Jezus. Dat is toch niet mogelijk, nietwaar? Hij was toch de grote profeet. Kunt u zich indenken dat er ooit een prediker geweest is in deze wereld die met meer overtuiging en met meer ernst en met meer liefde gesproken heeft dan de Heere Jezus Christus? Onmogelijk. De dienstknechten van het Sanhedrin zeggen een keer als ze uitgezonden zijn om hem te vangen, als ze terugkomen, nooit sprak een mens gelijk deze. En nooit zal er een prediker zijn die het kan zoals de Heer Jezus het deed. En zo heeft hij gesproken in Capernaum en zo heeft hij het woord verkondigd in Chorazin en Bethsaida. Met al de ernst die in hem is en met al de liefde die in hem is. En het resultaat is geweest dat ze zich hebben verhard. Al het goede wat uit zijn mond kwam. Al het woord der waarheid dat over zijn lippen kwam. Het kon niet bewerken. De waarachtige bekering en de levendmaking van de mensen in die steden. De Jordaan stroomt uit, ook op die moerassige plaatsen en die modderige poelen. Al de goede invloeden van het evangelie en van de wet zijn er. Maar het blijft zoals het is. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan komt God met zijn oordeel. Ah, maar zegt u, dat kon Kopernaum toch niet helpen? Dat kon Chorazin toch niet helpen? Dat kon Bethsaida toch niet helpen? Die mensen waren toch onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Het woord op zich, al wordt het gesproken door de Heere Jezus Christus, dat is toch niet in staat om een mensenhart te verbreken en te veranderen? Daar moet toch de Heilige Geest bij komen? Zo mag u niet spreken. Niet? Nee. Want dan doet u tekort aan de verantwoordelijkheid die de mens heeft. Als dat inderdaad ons excuus kon zijn. In Capernaum konden ze het niet helpen en in Bethsaida ook niet. Dan was de Heere Jezus onrechtvaardig als hij het oordeel over die steden aankondigde. Onrechtvaardig. Want dan konden ze in Capernaum zeggen, ja, u hebt wel gesproken, maar uw geest was er niet. En dan zegt de Heer Jezus wat? Wat zal hij straks zeggen tegen degene die zijn woord hebben gehoord en het niet hebben geloofd? Hij zal ze niet eens de gelegenheid geven om te zeggen, oh, de Heilige Geest had niet gewerkt en als die geest maar gekomen was, dan waren we wel bekeerd geworden. Dan waren we wel gelovig geworden. Hij zal ze niet eens de gelegenheid geven dat te zeggen, want zijn woord zal zijn, gij hebt niet gewild. En als je van één ding overtuigd zult zijn voor de rechterstoel, als je daar als een onbekeerd mens zult staan, als je van één ding overtuigd zult zijn, dan zal het hiervan zijn, inderdaad, ik heb niet gewild. En daarom ben ik door mijn eigen schuld aan het zout overgegeven. Door mijn eigen schuld. En gemeente, nou gaat u voelen de ernst van dat woord van onze tekst. Want nu kunnen we ons niet wegschuilen en achter een verborgen besluit dat God genomen heeft. Maar nu komt alle verantwoordelijkheid op ons te liggen. Waarom passeert de Heere die modderige plaatsen en die moerassen? Je kan zeggen schriftuurlijk omdat hij in zijn eeuwig welbehagen zo besloten heeft. Maar je moet ook zeggen op grond van dezelfde schrift. Omdat die modderige plaatsen en die moerassen altijd door al de arbeid van Gods liefde hebben miskend en afgewezen. Omdat de Heere jaar en dag zijn evangelie zond, maar zij hebben het woord naast zich neergelegd. Een ander voorbeeld is uit het Oude Testament. Ik noemde zo pas Chorazin en Bethsaida Capernaum uit de woorden van de Heere Jezus. Een ander woord is uit het Oude Testament, wat trouwens ook weer aangehaald wordt in het Nieuwe in Hebreeën 3. De geschiedenis van Israël in de woestijn. Wat een arbeid had God gedaan aan dat volk. Om het maar zo te zeggen, wat had de Jordaan gestroomd in dat gebied. Water uit de rotssteen gaf God. Brood uit de hemel gaf de Heer. Hij gaf zijn heilige wet, zijn verordeningen en zijn inzettingen. Daarin openbaarde hij zich als Israëls God. Daarin beloofde hij Israël zegeningen te schenken in de natuur en in de genade. Daarin bond hij zich aan het volk en het volk aan zich. Hij gaf al die voorschriften in verband met de offerdienst. Hij gaf het evangelie zichtbaar op het altaar in de vlammen waarin het offerdier verteerd werd, maar waardoor tegelijk ook verzoening tot stand kwam. Hij gaf al die dingen
De dienstknechten Gods werden aan Israël gegeven. Er waren priesters die mochten bemiddelen tussen de Heere en het volk. En die de nood van het volk de Heere mochten voorleggen. Er was een hoge priester die in de naam van de Heere de zegen van God op het volk mocht leggen. Zoveel zegeningen, zoveel weldaden. En al die tijd, om het maar weer zo te zeggen, stroomde daar de Jordaan met zijn zegenrijke invloeden. En het gevolg? In het merendeel heeft God geen welbehagen gehad. Waarom niet? Omdat zij zich verhard hebben. Omdat zij in ongeloof zich van de Heere en van zijn genade openbaring hebben afgekeerd. Omdat zij hem en zijn gezalfden verworpen hebben. Omdat ze zijn evangelie zoals het tot hem kwam en zijn wet zoals die tot hem kwam hebben verworpen. En daarom heeft de Heere gezegd, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Waarom waren ze aan het zout overgegeven? Waarom stierven ze in de woestijn? Waarom verdierf hij hem? De schrift zegt, niet om een verborgen besluit. Dat staat daar niet. Maar ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Het lag aan hen. Het was hun schuld. En ze zullen tot in alle eeuwigheid beseffen dat het hun schuld is. Voelt u de ernst van deze dingen? Want nu zitten wij hier ook in het stroomgebied van de Jordaan, daar waar de Jordaan uitmondt. Jarenlang is ons het evangelie verkondigd. Jarenlang heeft God ons zijn wil bekendgemaakt. Jarenlang heeft de Heer het ons al verkondigd dat het zijn wil is om zondaren zalig te maken. En hij heeft ons hem gepredikt. Laten prediken die in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En er zijn zoveel keren, zoveel gelegenheden geweest dat de Heer ons ernstig vermaand heeft. Niet waar? Niet waar? Dat is toch gebeurd? Dat de Heer vanaf deze plaats of vanaf andere plaatsen in de prediking van het woord vermaand heeft, gewaarschuwd heeft, berispt. Heeft, terecht gewezen heeft. En op andere tijden heeft de Heere door datzelfde woord weer ernstig willen nodigen en lokken en aansporen om de wegen der zonde te verlaten en hem te dienen. De Heere heeft belofte eraan verbonden. De Heere heeft de zaligheid toegezegd. De Heere heeft zoveel gedaan in de prediking van het woord. En in ander onderwijs wat we ontvangen hebben. Wat heeft de Heere veel gedaan van onze kinderjaren af. Wat heeft de Heere veel gedaan in onze jeugd. Wat heeft de Heere veel gedaan toen we nog klein waren. En toen we opgroeiden. Jonge mensen, wat heeft de Heere ook al veel gedaan in jullie leven. Zelfs in het leven van jullie kinderen. Kinderen, je hebt het al. Toen je begon te begrijpen, een klein beetje de dingen begon te begrijpen, heb je het al gehoord dat er een God is en dat je zonde doet. Maar ook dat er een Heere Jezus is. En dat is verder gegaan, op school heb je daarover gehoord, op zondagschool, op catechisatie. Noem maar op, thuis ben je erop gewezen en dat is allemaal van de Heere zo gebestuurd. Hij heeft het evangelie, om het maar zo te zeggen, naar ons toe laten stromen. En wat is het effect? Zeg nou eens eerlijk, wat is het effect? Van 10, 20 of 70 jaar arbeid van de Heer. Wat heeft die Jordaan nou gedaan? Is er vertedering gekomen? Is je hart verbroken? Ben je bekeerd geworden? Ben je gelovig geworden? Wat is het effect van het woord geweest? Liefde in je hart tot God en tot de naaste. Heiligheid. Ijver voor de Heere en voor zijn dienst. Wat zijn de vruchten? Of moeten we zeggen dat het net is als bij die modderige plaatsen en bij die morassen. Het water kwam er wel, maar het verdampte weer. Er bleef niets van over. Modder. En een witte korst. Zout. Er zijn er in de kerk die ondanks alles dezelfde gebleven zijn. Ondanks alle werk dat de Heere gedaan heeft. Ondanks het feit dat de Heere zijn woord gegeven heeft. Ondanks het feit dat de Heere zijn verbond gegeven heeft. Ondanks het feit dat je als kind gedoopt bent. En dat je je gedoopte voorhoofd altijd met je meedraagt. Het is bij velen, zo het lijkt, tot nog toe te vergeefs geweest. Ze weten dat het anders moest. Ze weten heus wel dat het niet goed gaat als het zo doorgaat. Ze weten wel dat we sterven gaan, hoewel die gedachte vaak direct ook weer verdrongen wordt. Maar als je eerlijk bent, dan weet je wel dat de dood komt en na de dood de rechterstoel en na de rechterstoel de eeuwige bestemming. En als je dan niet God kent en als je dan geen genade bezit en als de Heere Jezus je borg niet is en als je zonden niet afgewassen zijn, je weet het heel goed, nietwaar, jong en oud, dat het dan voor altijd verloren zal zijn. En toch stellen we uit. Nu nog niet. Is het zo niet met velen? Heb ik uw naam genoemd? Als dat zo is, sta dan stil vandaag. Sta dan stil, want God heeft u nog wat anders te zeggen. Als u tot nog toe onder het evangelie geleefd hebt en onveranderd bent gebleven, schuil dan niet weg achter een verborgen besluit, maar zoek de oorzaak bij uzelf. Hoe komt het dat u nog onveranderd bent? Omdat uw hart gesloten is. En wie heeft dat gesloten? Wie hield dat gesloten? Wie deed dat? De duivel? Dat deed u zelf. Wie verhardde zijn hart? Er staat geschreven dat de Heere Farao's hart verhardde. Er staat eerst Farao verhardde zijn hart. Farao deed het zelf. Dat staat eerst. Waar ligt de oorzaak? Bij onze weerbarstigheid. Laat dat nu eens nood worden. Ga de schuld eens bij uzelf zoeken. En breng die schuld en breng die nood nu eens op de knieën bij God. Om van hem te begeren dat hij dat harde hart veranderen zal. En het niet zo tussen neus en lippen door eens een keertje te bidden. Maar aanhoudend te worstelen om dat werk van de onwederstandelijke geest. Opdat het nog anders mag worden in uw leven. Ga zo niet door. U weet dat het verkeerd uitkomt. Zoek toch de Heere en de genadige werkingen van de geest des Heeren, want dan kan het veranderen. En als we zo doorgaan. Ach, de Heere, laat ons niet in het onzekere wat er dan met ons gebeurt. Onze tekst geeft er al een aanwijzing van, ik heb u dat al genoemd, die modderige plaatsen en die moerassen zijn tot zout overgegeven. Tot zouto, dat wil zeggen, dan blijven ze onvruchtbaar, dan blijven ze onder de macht van de dood, dan komt er nooit meer wat van terecht. Dan komt er nooit meer wat van terecht. En dat kan de Heer op verschillende manieren doen. Dat heeft hij op verschillende manieren gedaan. Er zijn streken in deze wereld, waar het evangelie geweest is, jarenlang, waar het licht van de kandelaar heeft geschenen, eeuwenlang, maar waar niets meer van te vinden is. Streken die totaal teruggevallen zijn in het heidendom of in een valse godsdienst. en waar geen spoor meer te vinden is van het rijke werk dat God in vroeger eeuwen heeft geopenbaard. Nog een enkele ruïne van een kerkgebouw. Meer niet. Vroeger bloeide het kerkelijke en het geestelijke leven. En er was een volk dat God vreesde. Maar het is nu alles tot zout overgegeven. Want er kwam een tijd dat men het evangelie ging tegenstaan. Er kwam een tijd dat men de wereld weer ging dienen. Er kwam een tijd dat men het woord van God ging verwaarlozen. Er kwam een tijd dat men er niet meer om gaf. Er kwam een tijd dat de invloeden van het woord van God werden gestuit door de hardheid van het hart. En toen kwam ook het oordeel. En het erge is dat zulke streken totaal ongevoelig zijn geworden onder het oordeel. Zo doet de Heer het niet altijd. Kan ook wezen dat de Heer het anders doet. En dan wordt het eigenlijk nog ernstiger. En dan komen we ook nog wat dichter bij huis als ik dit punt noem. God kan tot zout overgeven. Niet in die zin dat hij zijn woord helemaal wegneemt. Maar dat hij zijn woord nog laat. En dat hij zijn woord nog blijft geven, maar dat er geen zuivere prediking van het woord meer is. Dat kan ook. Dat er nog wel prediking en kerkdienst is, maar het is niet meer zuiver, het is niet meer naar de schrift. En dan krijg je een geslacht waarvan Spreuken 30 zegt dat het rein is in eigen ogen, maar van hun drek nooit gewassen werd. Zo kan het ook zijn. En gemeente, en nu kom ik nog dichter bij huis. Het kan ook zo wezen dat God de zuivere prediking van het woord laat. En dat er een gemeente is die de waarheid 100% toestemt. En met de mond rechtzinnig is. En toch leeft zoals een ander mens leeft. Werelds. Rechtzinnig in de mond, maar het is dood. De belijdenis is dood. En er is geen vrucht voor God. Dat is ook aan het zout overgegeven zijn. Wat moeten we doen als deze dingen mogelijk zijn? Als God in zijn woord ons vertelt dat dit kan gebeuren. Dan moet er dit gebeuren, gemeente. Dat wij met alle ernst luisteren naar het vermaan wat de apostel ons gegeven heeft. En ik wil het u nog eenmaals geven in de derde hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Zie toe, broeders. Zie toe. Dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander te allen dagen. Laat geen gelegenheid voorbij gaan om elkander te vermanen, zolang het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zon. Dat moeten we gaan betrachten. Zie toe dat deze dingen niet plaatsvinden. Zie toe dat ge elkander vermaant, zolang de tijd er nog voor is, opdat niet iemand verleid worden door de zonde en zo verhard en zo straks tot zout overgegeven. Verknoei de gelegenheden die God ons geeft niet meer. Maar gebruik die gelegenheden om de Heere te zoeken met ernst, met inspanning van alle krachten. Want nog wordt ons het evangelie verkondigd, ja. En nog zijn er de momenten, en ik hoop dat u ze kent in uw leven, dat onder de verkondiging van het woord of onder het vermaan van een moeder of vader je hart, je geweten een ogenblik geraakt wordt. Nog zijn er van die momenten dat de Heilige Geest met ons twist. Dat de Heilige Geest door zijn woord en in ons geweten ons zegt, nee, dit niet. En ons ervan overtuigt in ons geweten dat als we die pad, dat pad gaan en die weg kiezen, dat we dan de weg der zonde gaan. Nog zijn er van die momenten dat we het in ons geweten gevoelen en ervan overtuigd zijn dat we de Heere moeten kennen tot zaligheid. Ik hoop dat deze momenten er veelvuldig zijn. Dan hoeft een ander er niet van af te weten. Maar beseft u dan wel dat op zulke momenten de Heere nadrukkelijk klopt op de deur van uw hart. Beseft dan wel dat de Heere op dat moment uw behoud zoekt. Dat de Heere op dat moment uw bekering beoogt. Dat de Heere voor u staat om u van de zonden af te manen. En dat de Heere u nodigt en lokt en roept om hem te vrezen, terwijl hij nog gevreesd kan worden. Nu is er nog tijd. Nu is het oordeel nog niet voltrokken. Nu is het nog niet uitgesproken dat u voor altijd aan het zout zult worden overgegeven. O, de klok van het evangelie luidt nog. De roepstem van het woord klinkt nog. De Heere is nog genadig en hij wacht om genadig te zijn. Hij roept zondaren tot zich. Hebt u iets gezien? De boosheid van uw hart. Dat u jarenlang uw hart gepantserd hebt. En dat u jarenlang de Heere hebt laten nodigen. En dat u jarenlang de roepstemmen van de Heere in de wind geslagen hebt. Wat een boos en verdorven hart hebben we toch niet waar. Dat we tegen zo'n God, zo'n barmhartig en getrouw God. Een God die zalig maakt. Een God die in zijn liefde nodigt en lokt. Een God die zijn zoon gezonden heeft, dat we tegenover zo'n God zulke een houding aannemen. En dat we het uitspreken meer met de wereld op te hebben en meer de dienst der zonde te begeren dan de Heere te vrezen. Zie toch eens wat de Heere in zijn woord aanbiedt. Wat de Heere doen wil. Wat de Heere van een zondaar maken wil. Zie toch eens wat de Heere Jezus doen wil voor een verloren zondaar. Zie toch eens wat de Heilige Geest doen wil. Laat dat woord dat vandaag nog komt tot bekering mogen leiden. Als we blijven uitstellen. Als we het van ons blijven afschuiven. Dan komt de tijd dat het vonnis dat in onze tekst wordt aangekondigd voltrokken wordt. En dan is er nooit meer verandering. Amen. We zingen Psalm 95, het vijfde vers. Gij geeft ons vandaag nog gelegenheid om het evangelie te horen en u de Heere te zoeken.
hoewel gij het ons wel met de ernst van het komend oordeel voorhoudt. Want, Heere, de dag der zaligheid is maar een dag. Die gaat ook weer voorbij. De tijd, de wel aangename tijd, heeft ook weer een einde. O, wij bidden van u, Heere, dat wij de tijd mogen uitkopen. En dat wij u mogen zoeken terwijl gij nog te vinden zijt. Opdat straks het oordeel niet aan ons voltrokken zal worden. Heere, wij bidden u dat gij het degene die onbekeerd zijn in ons midden op het hart wilt binden. Dat het nu de wel aangename tijd, de dag der zaligheid is. Dat nu het evangelie verkondigd wordt. En dat nu de Heere tot ons komt. O, wij smeken u, o God, laat het woord dat we gehoord hebben door uw Heilige Geest vruchtbaar gemaakt in ons leven zijn werking mogen doen. Wilt gij het een kracht maken tot zaligheid en wilt gij uzelf er door verheerlijken. Breng nog velen die u niet kennen tot de waarachtige kennis van uw naam. Heere, wilt gij uw kerk nog uitbreiden en wilt gij de stroom van het water des geestes nog doen komen, ja ook tot ons, opdat wij levend worden en leven mogen en vruchtbaar mogen zijn. Heere, vergeef onze zonden, ook de zonden van dit morgenuur, en wilt gij in gunst op ons neerzien, om Jezus wil. Amen. We zingen de tweede psalm en daarvan het zesde vers. Psalm 2, vers 6. Gaat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.